Laten we in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. En zo zijn we ook vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. Van dit loflied zingen we ook het derde en het vijfde couplet, 3 en 5 van lied 153. En laten we dat ook staande zingen. Laten we samen God zegen vragen voor dit samen zijn. Vader, wat is het mooi dat we vanavond ook weer hier bij elkaar mogen zijn. Heer, we hebben vanmorgen na mogen denken over dat geweldige grote wonder dat er Jezus opgestaan is uit de dood. Als eersteling. Heer, en dat het daarbij dus niet gebleven is, maar dat ook wij, de gemeente van Jezus Christus, ook als eerstelingen straks op zullen staan in de navolging van de Heer Jezus. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat u sterker was dan de dood. En dat eens het moment zal komen dat de dood en het dodenrijk zullen voor eens en voor altijd verdwijnen in de poel des vuurs. Dan is de dood werkelijk voorbij. Heer, en ja, dan zult u alle macht in hemel en op aarde aan uw Vader teruggeven. En dan zal het worden God alles en in allen. Heer, dat zien we vandaag nog helemaal niet. We zien vandaag nog helemaal niet, Heer, dat alle macht ontroond is. Er zijn zoveel krachten, zoveel machten om ons heen. Maar we danken u, Heer Jezus, dat u straks in macht en heerlijkheid zult komen. En dat u uw koninkrijk zult oprichten hier op deze wereld. Heer, dank u wel dat we ook zo vanavond stil mogen staan bij de opstanding. Hoe die opstanding zal zijn, ja, hoe wij dat mee zullen maken. Heere, wilt u ons ook vanavond zo een hele mooie avond geven, waarin we ook ja, een stukje helderheid krijgen, Heer, in de daadwerkelijke opstanding. Heer, we willen u vragen, wilt u vanavond door uw geest tot ons spreken en onze harten aanraken en ons bemoedigen. Heer, wees we ook met hen die op afstand deze dienst beluisteren. Heer, wilt u met de zieken zijn, met de ouderen die al langere tijd deze diensten niet meer kunnen meemaken. Wilt u hen vertroosten en wilt u hen bemoedigen. Heer, dank u wel dat we met hen mogen bidden voor al die mensen onder ons, Heer, die hun geliefden moeten missen. Wilt u hen vertroosten en hen ook bemoedigen. En we danken u, Heer, dat straks het moment zal komen dat er geen gemis meer zal zijn. Geen moeite, geen rouw, geen dood, geen tranen. maar dat we in volmaaktheid bij u mogen zijn. Heere, wilt u ons zo vanavond uw zegen schenken? We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan vanavond een stukje lezen uit wederom 1 Korinthe 15, waar we ook vanmorgen met elkaar over nagedacht hebben, over de opstanding die hier beschreven wordt, de opstanding van Christus, de betekenis van de opstanding van Christus, waar we vanmorgen met elkaar over nagedacht hebben. En vanavond willen we met elkaar nadenken over het opstandingslichaam. Wat moeten we ons daarvan voorstellen? In wat voor lichaam zullen we opstaan? Hoe zal dat plaatsvinden? Nou, dat zijn twee vragen die hier behandeld worden in dit gedeelte. Korinthe hoofdstuk 15, vers 35 tot en met 49. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? En dan is het een beetje cru wat Paulus daar zegt, maar ik zal er zo op neerkomen, op iets over vertellen waarom dat hij dat zegt. Dwaas, wat gij zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn. En als gij zaait, zaait gij niet het toekomstig lichaam, maar slechts een korrel. Bijvoorbeeld zoiets als van koren of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk hij dat gewild heeft. En wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde. Dat van dieren is anders dan dat van beesten. En het vlees van vogels is weer anders dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen. Maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. En de glans der zon is anders dan die van de maan en de sterren. Want de ene ster verschilt van de ander in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer, maar opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijke. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelse. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Nou, ik kan me voorstellen dat u zegt, nou, het komt her en daar wat cryptisch over. Zo van, wat moeten we hier mee van verstaan of mee doen? We zullen proberen om hier ook wat helderheid, wat duidelijkheid in te verschaffen. Ja, dan vraag je natuurlijk wel eens af, hoe zal dat eruit zien? Straks één vaderhuis. Hoe zullen we daar zijn in dat vaderhuis? Met wat voor lichaam zijn we daar? Herkennen we elkaar daar? Kunnen we daar eten? Kunnen we daar drinken? Hoe ziet dat eruit, dat opstandingslichaam? Vanmiddag las ik nog een heel klein stukje uit het zoeklicht wat afgelopen zaterdag bij de meeste mensen op de deurmat gevallen is. Natuurlijk ook bij u, denk ik. Tenminste, dat hoop ik, dat u een abonnement hebt op het zoeklicht. Ja, zo gaat het toch. Ik mag er natuurlijk niet te veel over zeggen, want er wordt al vaak gezegd dat dit een zoeklichtkerk is. Nou, dat zijn we niet. We zijn een baptistengemeente. Een vrije baptistengemeente, een gemeente van gedoopte christenen. Nou, in dat zoeklicht, daar stond een stukje dat er een onderzoek geweest is in Engeland. 1/4 van alle mensen die zich christen noemen in Engeland, schrik niet, 1/4 van alle mensen die zich christen noemen in Engeland, gelooft niet in een opstanding. Nou, daar heb je het al, hè? Dat vinden ze toch te wonderlijk. Ze geloven wel in iets wat er is, maar een opstanding, nee, dat gaat er niet meer in. Nou, vanmorgen heb ik u verteld, sommigen die verloochenen de opstanding, dat was het begin. Een begin van een dwaalleer in de kerk. Nou, Paulus heeft geprobeerd om vanuit 1 Korinthe 15 deze dwaalleer recht te zetten. Te zeggen, er is wel degelijk een opstanding. Daar hebben we vanavond vanmorgen uitvoerig over nagedacht. Vanavond willen we met elkaar nadenken van, oké, er is een opstanding, maar hoe dan? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, we hebben gezien vanmorgen, vanaf vers 12 tot en met 28, hoe Paulus dat bewijs levert van de opstanding. Vanaf vers 29, in datzelfde hoofdstuk, voert Paulus een paar argumenten aan, waardoor hij zegt, ja, dan moet er wel een opstanding zijn. En een van de argumenten is dat hier staat, misschien is dat ook iets wat uitgelegd moet worden, in vers 29 staat dan, wat zullen anders zij doen die zich voor de doden laten dopen? Ja, dat is een beetje vreemd, hè, in vers 29, dat mensen zich voor de doden laten dopen. Dopen is doden. De Heer Jezus zegt, kunt gij met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En dan heeft hij het over zijn dood. In die tijd werden er vele christenen vervolgd. En vele christenen terechtgesteld. Christenen in de arena's geworpen. En je zou het niet geloven, maar de christenen stonden klaar om in hun plaats te gaan. Ze waren bereid om te sterven. Nou, als er nou geen opstanding zou zijn, dan zouden ze dat ook nooit doen. Begrijpt u? Mensen die bereid waren om te sterven voor het evangelie. Nou, dan kan het niet anders dan dat zij er heilig van overtuigd waren dat er wel een opstanding moet zijn. En dan aan het einde van het stukje, vers 33 tot en met 34, daar spreekt Paulus over, misleid u zelf niet. Slechte omgang bederft goede zeden. Kom tot de rechte nuchterheid en zondig niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Dus hij waarschuwt de mensen in de gemeente, ga niet om met die mensen die zo vrij denken, die zo liberaal zijn. En met name, er staat, ze hebben geen besef van God. Ze hebben geen besef van God. Wat een waarschuwing. En deze mensen die geen besef van God hebben, die zeggen, hoe is het dan mogelijk dat iemand die dood is weer levend kan worden? Als je geen besef van de majesteit van God hebt, van God die schepper is van hemel en aarde, van de kracht, de scheppingskracht van God, je hebt geen besef van God, oké, dan zul je ook niet in de opstanding geloven. En vandaar dat Paulus zegt, gij dwaas, dwaas. Want wat staat er in Psalm 14 vers 1? Kent u het uit uw hoofd? De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En in dit kader zegt Paulus, jullie hebben helemaal geen besef van God. Jullie willen alles op het menselijk vlak trekken. En alles moet menselijk te beredeneren zijn. En als iets buiten ons menselijke beredenering valt, dan is het dus niet zo. Je hebt geen besef van God. En de vragen die hier gesteld worden, en dat is juist zo mooi, Paulus die heeft dus aangegeven dat er een opstanding is. Hij heeft het bewijs geleverd vanuit de schrift. En dan staat er in vers 35, maar zal iemand zeggen. En dan gaat het niet zozeer om twee vragen, maar om twee tegenwerpingen. Niet zozeer om oprechte vragen, maar zo van, nou, hoe worden de doden dan opgewekt? En de tweede vraag van, en met wat voor lichaam komen ze dan wel? Het zijn als het ware vragen die heel kritisch gesteld worden, waarop Paulus dus antwoordt met dwaas. Jullie denken God te begrijpen. Jullie denken, maar jullie zijn helemaal onkundig van de majesteit en de scheppingskracht van God. Want weet u, als het over de opstandingskracht gaat, als het over het opstandingslichaam gaat, dan hebben we te maken met een schepper. God de schepper. Die uit niets iets kan maken. En voor de wetenschap van vandaag is dat not down. Dat begrijpen we niet, dus het is er ook niet. Nou, wat voor antwoord geeft Paulus op deze twee vragen of opmerkingen? Hoe worden de doden opgewekt in vers 8, vers 35? En met wat voor lichaam komen zij dan? Nou, wat voor antwoord geeft Paulus hierop? In de eerste plaats dit. Hij zegt in de eerste plaats gaat hij het vergelijken met het zaad wat gezaaid wordt op aarde. U weet waarschijnlijk wel, en dat zeg ik wel eens meer als ik met mensen op een begraafplaats sta, dan zeg ik wel eens, een begraafplaats werd vroeger ook wel eens een dodenakker genoemd. En op een akker wordt gezaaid. En als een boer aan het zaaien is, dan kijkt een boer nooit terug. Heel veel mensen die iemand zaaien in de aarde, doen ze dat heel vaak terugkijkend. Hè? Van oké, hier sluiten we dus iets af van het verleden. Maar we weten, als een boer zaait, dan kijkt hij niet terug, maar die kijkt hij vooruit. Want hij zaait iets met verwachting. Een oogst die zal komen. Het zaad dat ontkiemen zal. En er zal iets uitkomen. Nou, dan zegt Paulus, datgene wat je in de aarde zaait, dat komt niet uit de aarde omhoog. Wat bedoelt hij hiermee? Broeders en zusters, als ik een zaadje, een korrel in de aarde werp, komt dan dat korreltje omhoog? Nee, dat korreltje sterft. Daar blijft helemaal niks van over. Maar wat komt er dan wel omhoog? Dat is nou het scheppingswonder van God, hè? Uit dat gestorven korreltje, dat verteerde graankorreltje of zaadje of wat dan ook, daar komt iets anders omhoog. Maar het heeft wel met elkaar te maken. De identiteit die in dat kleine zaadkorreltje ligt, de genen zou je kunnen zeggen, het erfelijk materiaal wat erin zit, dat komt uiteindelijk wel naar boven. Maar het is wel anders. Het is niet precies hetzelfde. We kunnen ook niet zeggen van dat lichaam wat in de aarde gezaaid wordt, helemaal één op één precies hetzelfde er ook weer uitkomt. Niet dat wat je in de aarde zaait komt eruit. Nee, dat zal sterven. Maar je zaait een korrel, staat er, van het toekomstig lichaam. Een korrel van een toekomstig lichaam. En ik vind het zo mooi dat hier staat, aan dat graankorreltje staat er in vers 38, maar God geeft er een lichaam aan. God geeft er een lichaam aan. En wat voor lichaam? Hoe ziet het lichaam eruit? Wat voor soort lichaam? Wat staat er? Gelijk hij dat gewild heeft. God geeft er een lichaam aan. Aan dat graankorreltje wat in de aarde gezaaid wordt, daar gaat God een lichaam aan geven. En zal God dat op een goede manier doen? Zijn we het ermee eens als God het gaat doen? Het zal best goed zijn. Het zal veel mooier zijn dan dat we ons ooit kunnen voorstellen. God geeft er aan dat graankorreltje wat in de aarde valt een lichaam aan. Ja. Maar ja, stel je nou eens voor, als als ik nou een donorcodiciel gedragen heb en ik heb mijn lever aan iemand uitbesteed of ik heb mijn nier weggegeven, krijg ik dan een verminkt lichaam? Of mijn arm is eraf, word ik dan opgewekt met anderhalve arm of zo? Nee, het is het graankorreltje wat in de aarde valt. En God geeft er een lichaam aan. Ja? Dus wat wij in de aarde zaaien, dat komt niet naar boven, maar iets wat daaruit ontstaat. Dat wordt opgewekt en dat zal naar boven komen. Het is een voortzetting van dat wat God begonnen is in Genesis 1. Laat het maar even lezen. In Genesis 1, vers 11. Het is misschien wel eens goed om daar eens over na te denken. Stel je voor, je draagt een donorcodiciel en je nieren gaan naar iemand anders. En of je nier gaat naar iemand anders of andere delen van je lichaam, van je organen. En diegene die laat zich na zijn sterven cremeren. Ja, dan gebeurt het ook met jouw lichaam, hè? Met een stukje van jouw lichaam. Daar moet je wel eens over nadenken, hè? Wat er dan mee gebeurt. Ja. Laten we eens even gaan kijken wat er in Genesis 1 staat. In vers 11. En God zeide dat de aarde jong groen voortbrengen. Zaadgevend gewas. Vruchtbomen die naar hun aard vrucht dragen. Dus die vruchten en dat zaad wat eraan komt draagt wel de aard, de genen, ja? Naar een aardvrucht dragen. Welk zaad bevatten op aarde? En het was al zo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad geeft. En geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt. Welk zaad bevatten? En God zag dat het goed was. Dus wat God in de schepping begonnen is, dat wordt hier voortgezet. Zaad dat een bepaalde aard heeft, een bepaalde identiteit. En als dat zaad ontkiemt, dan komt die identiteit ook naar boven. En weet u, zaad, dat kan soms behoorlijk hardnekkig zijn, hoor. Dan denk je van, waar zijn nou al die mensen gebleven die al begraven zijn? Of die christenen die misschien voor hun geloof zelfs verbrand zijn? Waar is dat zaad van die christenen allemaal gebleven? Nou, wat mij altijd opvalt, dat is, ja, het is misschien een beetje anders gezegd, maar het heeft alles met zaad te maken. Als ik in het najaar mijn tuintje een beetje, mijn moestuintje een beetje achterlaat, dan laat ik hem helemaal schoon achter zo'n beetje. Niet helemaal hoor, er zal af en toe wel eens een onkruidje te zien zijn. Maar wat me dan zo opvalt, dat is als ik de tuin dan weer aan het spitten ben, dat is al lang gebeurd, en ik kijk er even niet naar, dan staat het weer barstend vol met onkruid. En wat gebeurt er? Vanuit onder die grond werk je het zaad weer naar boven, wat het vorig jaar gewoon onder de grond zat. En dan heb je weer, dan kan je weer van voren aan beginnen, hè? En dat zaad, dat gaat jaar in, jaar uit, krijg je te maken met al dat zaad wat weer naar boven gewerkt wordt. En het ontkiemt ook alweer. Weet je, dat is eigenlijk een voorbeeld van dat zaad wat hier op aarde gezaaid is. Van christenen waar we niet eens meer van weten waar dat zaad uiteindelijk terechtgekomen is. Dat is voor God echt geen probleem hoor. Dat zaad zal eens ontkiemen, ontluiken. En God geeft er een lichaam aan. En dan staat hier, en dat lichaam, dat is voor iedereen weer anders. En er staat er zijn, de zon die straalt weer heel anders dan de maan, en de maan die straalt weer heel anders dan de sterren. En dan staat er in vers 41, want de ene ster, aan het einde van vers 41, de ene ster verschilt van de ander in glans. En dan staat erachter, zo is het ook met de opstanding der doden. Elke ster heeft zijn eigen unieke glans. En hoeveel sterren er zijn? Ontelbaar. Als het zand aan de oever van de zee. Zoveel sterren. En elke ster verschilt van de ander in glans. Zo is het bij de opstanding. De graankorrel wordt gezaaid. God geeft er een lichaam aan. En dat is voor iedereen weer heel uniek. Heel bijzonder. Tweede, wat Paulus hier aanhaalt, dat is, er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer. Ach, je moet soms eens kijken wat, ja, hoe mensen moeten lijden in een verpleeghuis. Hoe, ja, de eer van een mens zo onteerd wordt. Er wordt gezaaid in oneer. Er wordt gezaaid in zwakheid. Dat is de ene kant. Zo wordt gezaaid. Maar als de Heer aan dat graankorreltje een lichaam geeft, dan staat er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt opgewekt in kracht. Wat een enorm verschil tussen het sterven en de opstanding. Een heel nieuw bestaan. En zeer zeker is het wat hier staat in vers 44. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Oh, zie je nou wel? Een natuurlijk lichaam, dat is gewoon een lichaam van vlees en bloed. Die kan je een hand geven. Een natuurlijk lichaam, daar kan je eten. Daar kan je drinken. Dat is gewoon een normaal lichaam. En een geestelijk lichaam, wat hier staat, ja, dat is een beetje een, ja, is niet helemaal echt. Ja, dat zijn meer geesten. Dat zijn meer lichamen waar je met je vingers zo doorheen kan prikken. Je ziet ze wel, maar je kunt ze niet aanraken. Wordt dat hiermee bedoeld? Een natuurlijk lichaam en een geestelijk lichaam. Dat is een beetje moeilijk deze uitdrukking. Weet je, er zijn heel veel vertalingen, bijvoorbeeld de Bonifatius-vertaling, de Canisius-vertaling, de Leidse-vertaling, de professor Brouwer-vertaling. Ik noemde zomaar 4 vertalingen. Die hebben een vertaling en daar staat er letterlijk een, ja, en dat is nou een woord wat wij niet zo goed kennen, maar er staat niet een natuurlijk lichaam, maar er staat een zielenlichaam. In het Grieks wordt hier gewoon het woordje gebruikt, een psychikos. Een psychikos. Een bezield lichaam. Niet een natuurlijk lichaam, maar een bezield lichaam. En wat is een bezield lichaam? Nou, dat kunt u lezen in Genesis 2, vers 7. Waar staat, God maakte de mens van stof van de aardbodem. Hij blies zijn levensadem in de mens. En wat werd de mens toen? Een levende ziel. Een bezield lichaam, een zielenlichaam. En dat is een lichaam dat geregeerd wordt door je ziel. Ik noem maar een voorbeeld. Als jouw ziel, hè, en heb je bijvoorbeeld met angst, hè? Als jouw ziel angstig is, wat doet jouw lichaam dan? Transpireren, soms kippenvel, met gevoel. Als je bedroefd bent, wat doet jouw lichaam dan? Tranen. Ja? Jouw lichaam wordt beheerst door je ziel, door je gedachten, door je gevoel en door je wil. Dat is die, wat hier staat, die natuurlijke mens, die zielemens. Je hebt dus een zielemens, die dus geregeerd wordt door jouw eigen denken, je voelen en je wil. Maar dan staat er ook, en er is een geestelijk lichaam. En een geestelijk lichaam wordt geregeerd niet door jouw ziel, maar is vol van de Heilige Geest. Er wordt geregeerd door Gods geest in jou. Dat is het nieuwe leven. Dat is het nieuwe lichaam. En als dat natuurlijke zielenlichaam in de aarde gezaaid wordt, dan komt er een geestelijk lichaam uit. Dat betekent niet een lichaam wat niet echt is. Want Jezus is opgestaan met dat geestelijk lichaam. En hij zei tegen Thomas, betast me maar, raak me maar aan. Leg je hand maar in mijn zij. Geef me wat te eten. En zie maar dat ik vlees en beenderen heb zoals een geest dat niet heeft. Ik ben waarlijk opgestaan, maar wel met een lichaam dat alleen maar door de geest geleid wordt. Vol van de geest van God. Dat is dat geestelijk lichaam waarmee we opgewekt worden. Vol van de Heilige Geest. Het bezielde lichaam is het lichaam wat Adam had. De eerste Adam. Maar de laatste Adam, en u weet het woordje Adam betekent mens, hè? En als je zegt de laatste Adam, dan zeg je ook de laatste mens. Christus was ook de laatste mens, de Adam, die voor ons een levendmakende geest werd. Een levendmakende geest. In Christus hebben we dus dat nieuwe leven ontvangen. En zullen we ook straks dat nieuwe lichaam ontvangen, wat volkomen gevuld is door de Heilige Geest. De eerste mens werd uit de aarde geschapen en droeg het stoffelijke. De tweede mens, de nieuwe mens, is van boven geschapen en draagt het beeld van de hemelse. Wij zullen eens het beeld van de hemelse dragen. En dat is hetgeen wat de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt. Nicodemus, je moet van bovenuit geboren worden. En als je van boven geboren bent, dan zal eens dat werkelijkheid worden dat je straks het beeld van het hemelse mag dragen. De hemelse dingen. De opstanding. Is dat werkelijk? We kunnen het niet vergelijken met het aardse. De opstanding. Zullen we opstaan als man? Als vrouw? Als echtgenoot van elkaar? Als vader van 5 kinderen? Zullen we opstaan als hoofd van het gezin? Hoe zullen we opstaan? Ja, misschien toch wel goed om daar toch een vers over op te slaan in Matteüs 22. We hebben daar vanmorgen ook heel even over gehad dat er Sadduceeën waren die helemaal niet in de opstanding geloofden. En die dachten de Heer Jezus eigenlijk even schaakmat te zetten. En die zeiden tegen de Heer Jezus, hier is iemand in Matteüs 22, vanaf vers 23, kunt u dat lezen. Dat is, ja, het is misschien een beetje een overdreven verhaal. Het zal denk ik niet helemaal op waarheid berusten. Maar deze Sadduceeën die zeggen, hier is een broeder en die was getrouwd met een vrouw en deze vrouw is overleden. En toen is hij met de zus van deze vrouw getrouwd. Maar ja, die is ook overleden. Toen is hij met die zus weer getrouwd, die is ook overleden. En dan zeggen die Sadduceeën, nou heeft deze man al 7 vrouwen gehad. 7 vrouwen. En dan zeggen die Sadduceeën straks, bij de opstanding. Bij welke vrouw hoort deze man dan? Hij heeft er 7 gehad. Van wie is hij dan de man? En dan antwoordt Jezus als volgt. In vers 29. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, gij dwaalt, want gij kent de schriften niet, en dan heb je het weer, en ook niet de kracht van God, de scheppingskracht van God. Want het gaat hier wel degelijk om de scheppingskracht van God. Jullie kennen de scheppingskracht van God niet. Immers in de opstanding, dus in ons opstandingslichaam, huwen ze niet. En worden zij niet te huwelijk genomen. Maar zij zijn als de engelen in de hemel. Nou. Hoe zit dat dan? Als we nou straks in de hemel komen, hebben we dan ons eigen gezinnetje? Hebben we ons eigen huwelijksleven? Oké. Misschien kan het geregeld worden als u zich bij de Mormonen laat dopen. Dan geven zij de garantie dat u uw huwelijksleven voort kunt zetten in de eeuwigheid. Nou, ik denk het niet. Weet je, in de hemel zijn heel andere relaties. En misschien zeg je, wow, dat valt me wel heel erg tegen. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Nou, ik denk de mooiste en de diepste en de meest intense relatie die je hier ooit met een persoon gehad hebt, die valt in het niet bij de relatie die je daar met elkaar hebt. Want je bent samen, broeders en zusters, van één groot gezin van God. Waarvan God onze hemelse vader is. En we zijn daar broeders en zusters van één grote familie. Wat zou iemand zich buiten voelen staan als iemand in deze wereld nooit getrouwd is? En dan straks opstaat en overal in de hemel lopen echtpaartjes rond en... Ja? Nee mensen, het is heel anders in de hemel. Hele andere verhoudingen. En het zijn veel diepere en veel mooie relaties die je daar hebt. Het is zo schitterend. Het is een opstandingslichaam, wat ik net verteld heb, wat werkelijkheid is. Ik vind het zo wonderlijk, hè, hoe de Heere God met twee engelen Abram bezoekt. En Abram zit voor zijn tent. En Abram zegt gauw tegen Sara, Sara, maak jij alsjeblieft een maaltijd klaar. En dan zit de Heere God en twee engelen, die schuiven aan en die zitten daar heerlijk te eten en te drinken. En een beetje, ja, sorry voor mijn opmerking, een beetje na afloop lekker een beetje uit te buiken, zo van, nou dat was even lekker zeg, Sara goed gekookt hoor. Dat zijn mensen die uit de hemel komen. En die gewoon kunnen eten. En drinken. En je aan kunt raken. Weet u, zo echt is de opstanding. We hebben het dan niet over geesten, maar over lichamen vol van de geest van God. Vol van zijn geest. En is er dan toch nog een vorm van herkenning? Ik denk het wel. Niet meer herkennen aan dat oor wat een beetje scheef zit. Mijn vader had altijd een hele scheve neus. En mijn vader zei, ja, je kunt me altijd terugzien in de hemel hoor. Die man met die scheve neus. Nee, daaraan, wat je in de aarde zei, dat er komt een lichaam uit zoals God dat gewild heeft. Hij geeft een lichaam aan dat zaad. Nou, ik denk aan Matteüs 17, waar de apostelen op de berg komen en waar de Jezus verheerlijkt wordt. En wie komen erbij? Mozes. Schrik niet, Mozes was al ruim 13 eeuwen daarvoor, 1300 jaar daarvoor al gestorven. En Mozes verschijnt daar. Waarachtig, de Mozes en Elia, die op een wagen weggevoerd werd zo'n 600 jaar daarvoor, 700 jaar daarvoor. Mozes en Elia, en ze werden notabene nog door de apostelen herkend ook. terwijl die apostelen hen nog nooit gezien hadden. Nee toch? Herkenning gaat op een andere manier. Want weet je, dan herken je elkaar niet meer aan allerlei uiterlijkheden. Maar dan, ja, dan is er geen verborgenheid meer. Dan weet je, dan ben je vol van de kennis van God. Jezus werd herkend door Maria van Magdala. Eerst dacht Maria van Magdala dat het de tuinman was, de hovenier. Maar toen Jezus zei, Maria, toen wist ze, het is Jezus. Die Emmausgangers herkenden Jezus niet. Er staat zelfs dat Jezus in een andere gedaante zich aan hen openbaarde. Maar toen Jezus het brood brak, toen herkenden ze hem. Jezus, een vreemdeling die aan de oever stond van het meer van Tiberias, en de apostelen hadden de hele nacht gevist, en Jezus zei, je moet het net aan de andere kant gooien. Johannes die zei, het is de Heer. En ook hij werd herkend. Niet zozeer op zijn uiterlijk, maar meer in dat wat hij deed, wat hij zei. Natuurlijk is een herkenning. Er staat zelfs in 1 Johannes 3, we zullen hem gelijk zijn en we zullen hem zien zoals hij is. We zullen hem zien, hem herkennen. De Heer Jezus vertelt een gelijkenis uit Lucas 16, dat er een arme Lazarus is en een rijke man. En ze sterven en dan komen ze in het dodenrijk. Dus aan de andere kant van het leven. We komen dus in de dood terecht. Met lichaam en al? Nee, dat lichaam van die rijke man wordt begraven. Dat ligt hier gewoon op aarde. En van die arme Lazarus, dat, ja, daar hebben ze helemaal niet naar omgekeken wat er met dat lichaam gebeurde. En dan komen ze in het dodenrijk en dan zien ze elkaar. Die arme Lazarus, die rijke man, die ziet die arme Lazarus. Hé, Warempel, daar is die. Wel aan de andere kant van die kloof. En hij ziet daar ook zelfs nog Abraham in de schoot. Had hij ooit Abraham ontmoet? Nee, en hij zag hem wel. Weet u, dat zijn dingen die wij op dit moment nog niet kunnen begrijpen. Hoe je elkaar kunt herkennen. Maar je gaat er niet anoniem door het leven, hoor, in de hemel. Je bent herkenbaar. Je bent uniek. Zoals geen ander. Wat dat betreft, ja, de opstanding is puur echt. Maar misschien anders dan dat wij ons voorstellen. Misschien niet in dat menselijke zoals wij dat denken. Maar wel heel echt. En dan zegt hij zo mooi in dat 50ste vers, dit spreek ik even wel uit, broeders, vlees en bloed kunnen niet binnenkomen. Vlees en bloed. De Heer Jezus is voor ons vlees en bloed geworden, om ons te verlossen. En straks zullen we verlost worden van het vlees en het bloed, zullen we gezaaid worden als een graankorrel, of, ja, het mooiste is dat we meemaken dat er Jezus komt om zijn gemeente tot zich te nemen. En dan hoeven we niet eens meer te sterven. We hoeven niet eens meer het graf in. We hoeven niet eens meer gezaaid te worden. En Paulus zegt, dan hoef ik niet eens meer ontkleed te worden, maar dan word ik in één keer overkleed. En dan gebeurt dat wat waar we mee begonnen zijn vanavond. Dan wordt dat nederige lichaam veranderd, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Mensen, wat een geweldig uitzicht en wat een geweldige toekomst. Er is een opstanding. En hoe? We zullen het beeld van de hemelse dragen. Amen. Laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken voor de woorden die de apostel Paulus eens mocht opschrijven. En voorgelezen werden hier in de gemeente van Korinthe, waar zoveel onduidelijkheid was over de opstanding. En Heer, ik hoop en ik bid dat het voor ons een stukje duidelijker geworden is. Heer, dat we wel degelijk rekening mogen houden met de opstanding. Dat het niet zomaar een geestelijk iets is, maar dat de Heer Jezus lichamelijk, werkelijk het graf verlaten heeft, als eersteling opgestaan is. En niet alleen wij zelf, Heer Jezus, die ook straks met u in dit opstandingslichaam zullen verschijnen, maar dat ook de Heer Jezus de eersteling geworden is van de hele schepping. En dat ook de schepping uit de dood, uit de vergankelijkheid op zal staan, verlost zal worden, Heer, van alle vergankelijkheid van deze schepping. Heer, wat geweldig, Heer Jezus, dat u dat voor ons bewerkt hebt. Dat u de dood hebt overwonnen. Heer, dank u wel dat we ook mogen weten dat ook ons aardse lichaam eens veranderd zal worden. Dat natuurlijke lichaam, dat bezielde lichaam zal eens een geestelijk lichaam worden. Vol van de geest van God. Een lichaam wat werkelijk verlost is. Heer, zoals Paulus zegt, wie zal mij verlossen van dit lichaam? En dat ook Paulus het zegt, en ook wij zelf zuchten en we hopen, we kijken uit naar de verlossing van ons lichaam. Heer, en zo mogen we weten dat we eens door het sterven, door het zaaien, door de opstanding, of misschien ook door uw komst, Heer Jezus, in heerlijkheid, verlost mogen worden van ons lichaam. En dat we veranderd mogen worden en aan u gelijk mogen worden met een verheerlijk lichaam. En wat geweldig zal dat zijn, Heer, dat we dan niet meer het beeld van het aardse, het stoffelijke dragen, het vergankelijk, het oneer, het zwakke, maar dat we eens het beeld mogen dragen van het onvergankelijke, het verheerlijkte, het krachtige, het beeld van de hemelse. En Heer, als het graankorreltje in de aarde gezaaid wordt, dan mogen we weten, Heer, u geeft er een lichaam aan, zoals u dat wilt. En zoals u wilt dat we zullen stralen, zoals u wilt dat onze ster zal stralen, Heer, zo geeft u een lichaam aan dat graankorreltje. We danken u, Heer, voor uw scheppingskracht. De scheppingskracht die u geopenbaard hebt aan het begin van deze schepping, waar we ook mee begonnen zijn in deze dienst. U, die uw werk begonnen bent, zult uw werk ook voleindigen tot op het laatst. En wat geweldig, Heer, dat we straks in heerlijkheid bij u mogen zijn. We mogen zien wie u bent, Heer Jezus. En samen u mogen loven en prijzen voor wat u gedaan hebt. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Lied 981 uit de bundel Johannes de Heer. En het heeft ook alles te maken met de opstanding. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? Laten we het met elkaar staande zingen. 4 coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. laten we heen gaan met zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot die dag. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.